Goedemorgen, broeders en zusters. Wat fijn om weer live bij jullie te kunnen zijn vanmorgen. Het is heerlijk om livestreams te kunnen meemaken, maar het verhoudt zich toch niet tot het werkelijk bij elkaar zijn. Het kern van gemeente zijn is toch gemeenschap. Ik wil het vanmorgen met u hebben over een wat ongemakkelijk onderwerp. Maar voordat u schrikt, het is ook een onderwerp wat ons allemaal na aan het hart ligt. Gebed. En ik begin met een paar versen te lezen uit de bergrede. Matthäus 6, vers 5 tot 8. Waar Jezus zegt: en wanneer u bidt, zult u niet zijn als de huichelaars, want die zijn er zeer op gesteld om in de synagogen en op de hoeken van de straten te staan bidden, om door de mensen gezien te worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon al hebben. Maar u, wanneer u bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader die in het verborgene is, en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Als u bidt, gebruik dan geen omhaal van woorden zoals de heidenen, want zij denken dat ze door de veelheid van hun woorden verhoord zullen worden. Word aan hen niet gelijk, want uw Vader weet wat u nodig hebt voordat u tot hem bidt. En dan nog een paar versen uit het volgende hoofdstuk. Matthäus 7, vers 7 tot 12. Bid en u zal gegeven worden. Zoek en u zult vinden. Klop en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt ontvangt, wie zoekt, die vindt en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader die in de hemelen is goede gaven geven aan hen die tot hem bidden. Alles dan wat u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo, want dat is de wet en de profeten. Ik weet niet hoe het u vergaat als u deze woorden hoort of leest. En hetzelfde wanneer u andere woorden leest in het Nieuwe Testament die over gebed gaan. Maar we komen vaak een ambivalentie in onszelf tegen. De dubbelzinnigheid van, ja, eigenlijk moet ik meer bidden. Maar ik weet ook dat gebed enorm belangrijk is. Daar komt bij dat Jezus niet alleen dit zei, hij heeft nog een heleboel andere ongemakkelijke opmerkingen gemaakt over gebed. Vraag wat u maar wilt. Ja, ook zoiets. En Paulus die zegt van, bid dan voor alle koningen en voor hooggeplaatsten en voor alle mensen met alle smekingen, voorbeden, lofprijzingen en dankzeggingen. Dat zijn echt van die dingen waarvan je denkt van, ja, hoe breng ik dat nou in de praktijk? Als er hier iemand onder u is die zegt van, oh, maar dat doe ik allemaal, dan wil ik graag even met u praten na de dienst en van u leren wat uw geheim is. Hoe bent u daar gekomen? We hebben ervaringen met verhoorde gebeden. Dat kennen we allemaal, gelukkig. We kennen verhalen. We hebben ervaringen met gebeden die niet verhoord zijn. En we versterken ons met de gedachte dat er gebeden zijn die misschien nog niet verhoord zijn. Maar we hebben daar een innerlijke reactie. Er zijn veel mensen die geven het eigenlijk op. Ik weet niet hoe het er met uw gebedsleven voor staat, maar ik denk dat als u mij een jaar geleden gevraagd had, hoe is het met je gebedsleven, dat ik gezegd zou hebben, wat u waarschijnlijk ook zou denken, nou, dat kan wel beter. Ik ben blijven zoeken. En ik wil u een beetje deelgenoot maken vanmorgen van mijn zoektocht van de laatste 7 maanden. Dus ik heb gemerkt dat soms die innerlijke reactie op gebed wat anders verhoord wordt of niet verhoord wordt of nog niet verhoord wordt, soms een innerlijke houding bij ons teweeg brengt waarin we de neiging hebben om het maar op te geven. Of we worden eigenlijk een beetje kriegelig, een beetje boos waarom die gebeden nou niet of nog steeds niet verhoord worden na al die weken, maanden, jaren misschien. Ik weet niet of u ooit in een gebedssluur of routine terechtgekomen bent. Ik wel. En ik kon daar niet langer meer mee leven. Ik had ook de keus van, ga ik daar nou mee door of geef ik dit op of hoe ga ik dat nou anders doen? Ik ben natuurlijk, wat ik als intellectueel geneigd ben te doen, ik ben de Bijbel gaan lezen, ik ben de boeken over gebed gaan lezen. En ergens kwam ik er niet uit. Ik had de gewoonte om gebedswandelingen te maken. En dat doe ik nog steeds. Soms ook fietstochten. En dat zijn tijden die ik gebruik om echt te bidden. Maar mijn gebed werd zo'n echte boodschappenlijst. En dat kun je ook wel voorstellen. Ik ben onderhand natuurlijk echt een pater familias geworden. Die niet alleen een vrouw heeft, maar 4 kinderen met 4 partners. En bijna 11 kleinkinderen. 1 deze dagen komt nummer 11. Als je voor die allemaal wil bidden, dan heb je zo al 20 gebedsonderwerpen. Ga daar nog een aantal dingen bij tellen die te maken hebben met je werk of met je bediening of met de situatie in de wereld of het nieuws wat je ziet op het journaal en de dingen die je hart raken, dan krijg je al gauw een hele lijst. En ik had heel erg de neiging om iedere morgen, als ik zo aan mijn gebedswandeling was, maar die hele lijst voor de Heer neer te leggen. En het werd loodzwaar. Ik denk, ik moet hier wat mee, want hier knap ik onder. Straks dan doe ik het helemaal niet meer. Dat kan nooit goed zijn. Toen ik de laatste keer voor u gesproken heb, was dat niet in levende lijven, maar door middel van een filmpje. Dat was eind januari en het was een moment dat ik gedacht had in Tanzania te zullen zijn om daar cursus te geven. Maar vlak van tevoren werd ik positief getest, dus ik kon niet vliegen. En op het moment dat ik hier dus per film sprak, zat ik thuis in quarantaine. En ik kon ook niet, en dat zat me wel dwars, ik kon ook niet op maandagmiddag mijn orgelstudie gaan doen. Sommigen van u weten waarschijnlijk dat ik kerkmuzikus ben van huis uit. En zo eens in de week, dan ga ik echt een hele middag lekker orgel studeren. Dan zijn Bach en ik alleen in de kerk. En als ik dat doe, dan trek ik dan meestal 4 uur vooruit. Dan ben ik helemaal aan het eind, want orgel studeren met 2 handen en 2 voeten tegelijk, dat is topsport. En op een moment in die tijd dacht ik van, hoe komt het nou dat ik mij 4 uur achter elkaar bezighoud met iets leuks, maar verder toch tamelijk nutteloos als orgel studeren? Hoe ziet het er eigenlijk uit in mijn gebedsleven? Moet ik nou niet eens een keer, net zoals ik een dagdeel aan orgelstudie besteed, ook eens 4 uur apart zetten om te bidden? Toen dacht ik gelijk, 4 uur bidden? Hoe krijg ik dat vol? Hoe ga ik dat doen? Maar ja, ik wist dat het toch een beetje misplaatst zou zijn dat je meer tijd besteedt aan je hobby dan aan gebed. Ik denk, dat kan ook niet goed zijn. Dus ik heb de stoute schoenen aangetrokken. Nadat ik 's maandagsmiddags orgel gestudeerd had, ben ik dinsdag, Tineke was toch naar school, ik was alleen thuis, heb ik mijn laptop geopend. Ik denk, weet je wat ik doe? Ik ga eens gebeden opschrijven. Zodat ik niet iedere dag die hele lijst opnieuw hoef te bedenken, maar ik schrijf een prachtig lofprijzingsgebed op en ik schrijf een gebed op voor Tineke en voor de kinderen en de kleinkinderen en... En voordat ik het wist, waren mijn 4 uur om. En toen dacht ik, dat is jammer eigenlijk, want ik had nog wel meer ideeën. Ik dacht, nou, volgende week weer. En zo is dat inmiddels na 7 maanden een goede gewoonte geworden. En het merkwaardige is dat ik gemerkt heb dat dit een enorme uitbreiding, een enorme oppepper aan mijn gebedsleven gegeven heeft. Niet alleen zie ik er nu naar uit om die tijd eraan te besteden. En ik kan u erbij vertellen, het is inmiddels geen 4 uur meer, maar het zit daar behoorlijk boven. Ik heb geprobeerd een onderverdeling te maken. Ik wil in mijn gebed wil ik aanbidding hebben. Ik wil voorbeden doen. Ik wil bijbelgebed doen. Nou, dat moet ik misschien eerst even uitleggen voordat ik verder ga. Het is natuurlijk goed, dat heeft Jezus al gezegd, om met onze Vader te bidden. Maar ik heb ontdekt dat er heel veel in de evangeliën is wat je tot gebed kunt verwerken, wat niet specifiek gebeden zijn. Zo heb ik stukje bij beetje, pericoop voor pericoop, heb ik de hele bergrede omgezet in gebed. Vervolgens heb ik een stuk van het hogepriesterlijk gebed genomen uit Johannes 17. En er was natuurlijk het gebed voor de oogst. Hè? Bid dan de Heer van de oogst dat die arbeiders uitzendt. Nou, dat is natuurlijk een gebed wat mij als zendeling vele jaren op het hart gelegen heeft. Dus ik heb dat allemaal eens opgeschreven. Ik heb bijbelgebeden gemaakt. En ik heb ook ontdekt dat de psalmen natuurlijk bomvol zitten met gebeden van allerlei aard. Heel wat verschillender dan we geneigd zijn te denken als we het vergelijken met onze eigen gebeden. Dus ik ben ook begonnen om iedere week een psalm om te zetten in een gebed. Geen hele lange stukken, soms maar een paar regels. Gewoon een paar kernpunten eruit gepakt die me aanspreken en die omgezet in een gebed. Toen kwam ik op een gegeven moment weer eens langs 1 Korinthe. En ik denk, wat is het mooi om dat hoofdstuk over de liefde ook eens om te zetten in een gebed. Want ik vind altijd dat ik nogal in liefde tekort kom. En Paulus zegt, ja, maar dan ben je ook helemaal niks als je geen liefde hebt. Ik heb ontdekt dat op die manier je het woord van God in zekere zin tot hem terugbidt. Je gebruikt de Bijbel om je daarmee te conformeren in gebed en Gods woorden tot hem terug te spreken. En ik merk dat daar een hele bijzondere kracht van uitgaat. Let wel, ik probeer u niets magisch aan te praten. Ik begin geleidelijk aan mijn reis naar gebedsvernieuwing, zoals ik het maar even genoemd heb, gestalte te zien krijgen door het doen. Ik merk ook dat het aantal onderwerpen waar ik voor bid gewoon steeds uitbreidt. Omdat ik iedere week komen er 1 of 2 nieuwe dingen in mijn gedachten. We zitten midden in de coronacrisis. Nou, dat leek me een goed gebedsonderwerp. We hebben Tweede Kamerverkiezingen gehad. Leek me ook een goed gebedsonderwerp. We hebben een koningshuis. Toen we vroeger nog in de kerk zaten, dan hoorden we vaak van die hele ellenlange gebeden, waarin ook het koningshuis genoemd werd. En in onze evangelische praktijk zijn we dat eigenlijk allemaal wel een beetje kwijtgeraakt. Ik tenminste wel. En als Paulus dan zegt dat je voor alle mensen moet bidden, ik denk, nou, dan ben ik daar helemaal niet bij in de buurt. Ik heb ook ontdekt dat er een aantal zaken gaande zijn in de wereld die de moeite waard zijn om voor te bidden, die eigenlijk niet zonder ons gebed kunnen. Ik wil u noemen een onderwerp als mensenhandel, bijvoorbeeld de moedwillige vrijheidsberoving van mensen die tot slaven gemaakt worden voor de meest uiteenlopende redenen. Als u zich daarin verdiept, dat is een groot kwaad in deze wereld. En ik denk dat wij niet alleen voor dingen mogen bidden, maar ook tegen dingen mogen bidden. Dit is er één van. Denkt u aan drugshandel? Denkt u aan abortus? Als u zich realiseert dat tussen de 55 en 60 miljoen kinderen vermoord worden ieder jaar in deze wereld, zonder dat daar protest tegen aangetekend wordt, dan spreken we in feite van de grootste jaarlijkse genocide. En daar hebben we het nooit over. Ik vond dat wel een punt om regelmatig voor te gaan bidden. We hebben natuurlijk jarenlang als gezin in Zuid-Afrika gewoond en alles wat zich in Zuid-Afrika afspeelt, dat gaat ons enorm aan het hart. Dus heb ik ook Zuid-Afrika opgenomen in mijn gebeden. En ja, dan ga je denken over de noodzaak van het aannemen van de Messias door de Joden. En je bidt voor Israël, maar als je voor Israël bidt, hoe kun je dan niet voor moslims bidden? En zo werd geleidelijk aan mijn lijst groter en groter en was het op het laatst helemaal niet moeilijk meer om 4 uur te vullen met gebed. Het is veel meer moeilijk geworden om het te beperken tot die 4 uur. Ja, nou kan u natuurlijk zeggen van, ja, ho even, maar die tijd heb ik helemaal niet. Dat kan ik niet doen. Ik kan geen dag apart zetten. Nou, dat heb ik ook, van die tijden heb ik natuurlijk ook. Ik zat in juni in Tanzania, 3 weken om les te geven aan de East Africa School of Missions. En daar geef je dan 6 uur bijbelstudie per dag, dus je moet om 8:30 de deur uit. Ik denk, ja, de enige manier waarop ik dit nu vol kan houden, dat is om dat hele pakket te verdelen in diverse blokken. En dan gewoon iedere dag er een uur voor te zetten en een bepaald blok helemaal door te bidden. Nou, dat werkt ook. Dat werkte zelfs prima. En dan heb je toch weer je hele scala gedekt. Zoals gezegd heeft het voor mij het beste gewerkt om dit allemaal in mijn laptop op te schrijven. Dan zult u misschien zeggen van ja, wat is dit voor een kerkelijke gewoonte? Daar hadden ze ook gebedsboeken en zo. Denkt u maar aan de Anglicaanse kerk met de Book of Common Prayer, waar ze voor iedere zondag in het kerkelijk jaar bepaalde gebeden hebben. Nou, die formaliteit, denken wij, daar hebben wij al lang mee afgerekend. Maar ik ben het toch wel weer een beetje opnieuw gaan ontdekken. Omdat je gewoon niet je gebeden iedere dag opnieuw hoeft te bedenken. En omdat je dat niet hoeft te doen, kun je je rijkwijde uitbreiden. En dat heb ik als bijzonder heilzaam ervaren. En ook sterk de indruk gekregen dat het me dichterbij brengt bij de opdrachten die Paulus geeft. Hij zegt bijvoorbeeld ergens, en dat kom je verscheidene keren tegen in het begin van zijn brieven. Als ik dan aan jullie denk en iedere dag voor jullie allemaal bid, dan moet je zo'n zinnetjes even tot je door laten dringen. Dan denk ik, Paulus, hoeveel mensen heb jij tot de Heer geleid? Hoeveel honderden, hoeveel duizenden misschien? Hoeveel gemeentes heb je gesticht? Bid je voor al die mensen iedere dag? Hoe krijg je het voor elkaar? Dan denk je, ja, maar goed, Paulus had lange zeereizen en Hij liep natuurlijk van de ene plek naar de andere, dus hij zal tijd zat hebben gehad om te bidden. Ja, maar gebruiken wij al onze lange wandelingen of onze lange autoritten om te bidden? Je moet er toch wel een bepaalde intentie voor hebben om dat te doen. Ik heb ook gemerkt, en dat is een geweldige fijne bijkomstigheid, dat soms in de tijd als ik die gebedstijden heb, dat de Heer openbaringen geeft over wat het effect is van het gebed wat ik op zo'n moment uitspreek of de hele strijd waar ik middenin zit. Ik heb gemerkt dat er niet alleen een toename was in gebedstijd, maar dat ook de rijkwijde enorm uitbreidt. Dat de Heer bepaalde openbaringen geeft. Ik had bijvoorbeeld op een dag een beeld van dat mijn gebeden zijn als een duimschroef die een druk uitoefent op de vijanden, de geestelijke vijanden van mijn kinderen, mijn kleinkinderen. En doordat ik blijf draaien aan die duimschroef, moeten die boze geesten op een gegeven moment loslaten. Nou, dat vond ik een prachtig beeld en een enorme bemoediging voor mezelf. Zoals gezegd heb ik nieuwe dimensies ontdekt. Ik heb al genoemd aanbidding, bijbelgebed, maar ook de maatschappij en de wereld. Om dat nou allemaal een beetje overzichtelijk te maken, heb ik het in diverse rubrieken ingedeeld en ze allemaal kleurtjes gegeven. Alles wat persoonlijk is voor onze familie, dat heb ik geel gemaakt. De evangelische bijbelgebeden heb ik paars gemaakt, de psalmen groen. Gebed voor wereld en maatschappij blauw en zo zijn er diverse kleurtjes en codes waardoor ik makkelijk kan overzien wat voor gebeden of ik bij elkaar kan groeperen. En dat helpt weer als je ze over dagen wil gebruiken. Dan kun je natuurlijk een innerlijke reactie hebben van ja, maar zo werkt dat voor mij niet. Nee, natuurlijk niet. We zijn allemaal verschillend. En ik zal de laatste zijn die zegt van doe het zoals ik. Want als ik zie hoe Tineke de stille tijd houdt, die doet dat weer heel anders dan ik. Ik vind Tineke soms in haar stille tijd met een gitaar die liederen aan het zingen is. Nou, dat hoort niet bij mijn wijze van stille tijd houden. Ik zie soms mensen die zeggen van nee, ik kan het beste bidden als ik aan het joggen ben. Nou, ik kan niet bidden als ik te midden van een stuk lichamelijke inspanning zit. Er zijn mensen die vinden het geweldig om te knielen bij het bidden. Sommige mensen die zeggen van ja, maar ik zit liever of ik loop of ik wandel. Er zijn zoveel verschillende manieren waarop je het kunt doen. Je kunt natuurlijk zo'n lijst maken of verschillende gebeden noteren zoals ik aan het doen ben. Maar de bedoeling is dat jouw gebedstijd nooit een blok aan je been wordt en dat het nooit creativiteit dodend wordt. Je hebt een bepaalde manier van je stille tijd houden en je gebedsleven onderhouden. Maar ik wil je aanmoedigen, probeer ook eens wat anders. Want ik heb gemerkt dat als je de sleur van de gewoonte doorbreekt, er een enorme boost, een enorme oppepper kan komen voor de geestelijke reikwijdte van je gebed. En ik heb helemaal niet meer het gevoel, als ik die gebeden zo van mijn laptopscherm oplepel, dat het oplepelen van een boodschappenlijstje is. Ik heb echt duidelijk de ervaring dat ik deze dingen op dat moment echt voor de troon van God breng. Ik ben me er ook bewust van geworden dat zoals ik mijn gebeden opschrijf, al onze gebeden bij de Heer bewaard blijven. Ik weet niet of ze letterlijk opgeschreven worden, maar ik ben er echt van overtuigd geraakt dat geen van onze gebeden voor de Heer ooit verloren is. Dat wij werkelijk een gebedsboek hebben in de hemel, zo u wilt. Wil je binnen zijn, wil je buiten zijn als je bidt, het maakt niet uit. Ik denk dat Jezus heel vaak buiten was. En ik heb me afgevraagd, hoe deed hij dat toch? Een hele nacht in gebed doorbrengen. Het was altijd ver van mijn belevingswereld. Ik kon daar helemaal niet bij. En nu begin ik een beetje te snappen, ondanks dat Jezus natuurlijk geen laptop had en waarschijnlijk ook geen gebeden opschreef, dat hij die zo'n enorm contact met de Vader had en die zo'n enorme kijk had op wat zich in de wereld afspeelde, dat het voor hem ook niet meer moeilijk was om daar veel tijd in door te brengen. Dus hoe je het ook doet, maar laat het een goed voornemen zijn voor dit nieuwe academische jaar. Ik weet niet of u ook bij die mensen hoort die helemaal niet houden van goede voornemens als er een nieuw jaar begint. Ik vind het veel werkzamer om goede voornemens te hebben als er een nieuw schooljaar begint. Dat is voor mijn gevoel veel meer. En ik geloof dat Laura dat vanmorgen ook al zei. Iets in van die aard. En ik heb ook een beetje stiekem met opzet deze zondag gevraagd om hier te kunnen spreken. Gerrit gaf me de mogelijkheden in augustus. Ik denk, ik kies de laatste. Dat is voor de meeste van ons hier het begin van een nieuw seizoen. En dan ga ik spreken over gebed. Want ik hoop dat ik u vanmorgen op een paar ideeën gebracht heb die u zouden kunnen leiden tot een nieuw voornemen voor een dieper gebedsleven. Ik wil nog eindigen met een paar gedachtes over die onverhoorde gebeden, de ongemakkelijkheid die we soms ervaren. Als Jezus zegt, klop en je zal worden opengedaan, zoek en je zal vinden, dan spreekt hij van een doorgaande actie. Hij zegt in feite, blijf kloppen, blijf zoeken. Waarom die vasthoudendheid? Want hij zegt ergens ook van, uw Vader in de hemel weet al wat u nodig heeft nog voor u tot een bid. Het zijn wel van die dingen, ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik heb daar echt mee geworsteld. Ik vond dat niet makkelijk. En dan kom je tot de conclusie dat die vastberadenheid in het vasthouden tot gevolg heeft dat het een relatieverdieping tussen jou en de Heer teweeg brengt. En dat is precies wat hij in feite beoogt. Bidden, heb ik ontdekt, is niet een vraag- en antwoordspelletje waarbij je je verzoek inlevert en wacht totdat het antwoord komt. Nee, bidden moet veel eer zijn een dialoog tussen jou en de Vader, waarin je niet alleen leert om vasthoudend te zijn, maar waarin je ook evalueert, wat is de waarde van mijn gebed? Waarom bid ik dit eigenlijk? Bid ik dit om er zelf beter van te worden? Of bid ik uiteindelijk om de relatie met God te verdiepen en zijn naam te verheerlijken? En zo kom je tot de conclusie dat al dat uitstel en al dat wachten van Gods kant uit alleen maar tot doel heeft om je tot een grotere diepgang te brengen. Als je daarentegen reageert met boosheid of met zal ik het maar opgeven of je komt in een sleur terecht, dan mis je nou net precies dat. Dan wordt het geen diepgang, dan wordt het een oppervlakkigheid. Wachten op zijn antwoord verdiept ons en doet ons zijn wil kennen voor zover die in tegenstelling is tot onze eigen wil. We hebben dat spreekwoord, hè? Nood leert bidden. Ik weet niet of u gemerkt heeft dat wanneer u echt in de stress zit of in moeilijkheden, of dat nou financieel is of qua gezondheid of qua werk, naarmate je echt in de klem zit, ga je meer bidden. Dat hebben we allemaal wel gemerkt, denk ik. En ik denk dat God nou juist van die tijden geniet. En ik vraag me soms wel eens af in hoeverre of hij deze dingen toelaat om ons er maar toe te brengen om bij hem te zijn. Want dat is wat hij het liefste wil. Hij wil dat we bij hem zijn. Hij wil relatie. Hij wil spreken. Natuurlijk wil hij ook je gebeden verhoren. Maar er is één ding belangrijker dan dat. En dat is dat we op Jezus gaan lijken. En die Christusgelijkvormigheid die de Vader in ons allen beoogt, die komt niet zomaar. En dat is juist, zo heb ik ontdekt, waar dit goed voor is. Hij wil relatieverdieping. En daarom haast hij zich niet om onze gebeden te verhoren. Bovendien, stel je eens voor, je kinderen vragen je wat. Dan ben jij als ouder onmiddellijk aan het beoordelen, is dit een goede vraag? Heeft het kind er wat aan als ik hem zijn zin geef? Of juist niet? Ja, en like it or not, maar dat is toch ook wel hoe onze Vader met ons omgaat. Want we vragen soms dingen waarvan hij weet dat het ons kwaad zou doen in plaats van goed als hij ons dat zou geven. Vandaar het bidden naar zijn wil. Kinderen kunnen soms dingen vragen waarvan je gewoon kunt doorzien. Ja, dat is nou eventjes een vlucht van het moment, maar eist er niet echt serieus over. En zo denk ik dat wij soms ook hele lijsten voor God neerleggen van dingen die eigenlijk triviaal zijn, die er niet werkelijk toe doen. En ik geloof dat het een deel van ons volwassenheidsproces is dat we dat leren onderscheiden. Net zoals we onze kinderen willen leren waarom dingen wel of niet goed voor ze zijn. Bovendien, als daar dat uitstel is, dat niet onmiddellijke verhoren, dan leren we hem kennen voor zover het te maken heeft met onze nood. Als we ziek zijn, zullen we hem kunnen leren kennen als geneesheer of als trooster te midden van de omstandigheden. Als onze nood materieel is, dan zullen we hem leren kennen als hij die voorziet. En noemt u maar op. De bedoeling van ieder gebed is dat wij hem meer leren kennen. En als God niet onmiddellijk verhoort, dan doet hij dat alleen maar vanwege zijn totaal legitieme wens om de relatie met u te verdiepen. En als je je dan realiseert hoe hij totaal goed is, hoe er in hem geheel geen duisternis is, hoe hij ten alle tijden voor ieder het beste op het oog heeft en het beste geeft, kunnen we er dan toe komen om vrede te hebben als hij nee zegt? of gaan we zeuren? Het heeft mij wel geholpen om dat zo eens te bekijken. Mijn gebed als de vraag van een klein kind aan een ouder. Zijn stilte is geen boosheid, het is geen straf, het is een beloning voor het beste wat hij te geven heeft. En dat is zijn eigen tegenwoordigheid. Want in zijn tegenwoordigheid is volheid van vreugde. Een rivier van heerlijkheden aan zijn rechterhand, zegt Psalm 16. Ik hoop dat ik u een paar dingen meegegeven heb om over na te denken. En hopelijk een paar dingen die u inspireren om uw eigen gebedsleven onder de loep te nemen en te verdiepen. En ik hoop dat het beslist niet bewerkt heeft dat u denkt dat ik zo'n geweldige man van gebed ben, want ik ben dit ook nog maar net aan het leren. Misschien mag ik eindigen met voor u te bidden. Vader, dank u wel dat u onze Vader bent. Dat u ons ten alle tijden ziet. Dat u in uw goedheid met liefde op ons neerziet. Dat u ons doet opgroeien naar het beeld van de Heer Jezus. En dat u alles daaraan dienstbaar maakt. Heer, natuurlijk kent u onze noden. En natuurlijk staat u ons bij, te midden van al onze noden. Maar we bidden u, Heer, dat we met meer geloof zullen kijken naar u wanneer uw gebeden niet verhoord of trager of anders dan we verwacht hadden. We bidden u, Vader, dat in dit komende jaar de relatie tussen u en ieder van ons hier aanwezig en ieder van ons aan de andere kant van de camera bij u zullen zijn. Vaker bij u zullen zijn. U dieper zullen leren kennen en ervaren. Zodat we glorie kunnen brengen voor uw naam. Dat bid ik u in de naam van Jezus. Amen.